U weet natuurlijk waar ik over ga spreken. Ja, wie weet het? Wie weet het? Je hoeft het al niet te zeggen, wie weet het? Nou weet ik meteen wie het brugkrantje gelezen hebben. Hebben die anderen het brugkrantje niet gelezen? Hebben de anderen het brugkrantje niet gelezen? Daar stond in waar ik over zou gaan spreken vandaag. En ook over aan het eind van de maand november. Namelijk de terugkeer van de 10 stammen van Israël. Misschien een beetje ongewoon om daarover te spreken op een zondagmorgen. Maar ik moet zeggen dat het onderwerp mij bijzonder boeit. En niet alleen mij boeit, maar ik hoop dat het ook u zal boeien. Want het spreekt ons van de profetie. Normaal is men altijd een beetje huiverig om te spreken over profetie in een gemeente. Ja, je weet nooit welke kant het uit kan gaan met profetie. Dat is voor sommige voorgangers is het ook wel een beetje gevaarlijk. Maar wij geloven dat het profetische woord ons iets te zeggen heeft vandaag. En daarom willen we daar ook over spreken. Maar misschien voordat ik begin, moet ik zeggen wat ik... Wat ik deze afgelopen week beleefd heb. Ja, niet alles wat ik beleefd heb, maar er kwam een gedachte bij mij op en ik vroeg mij af, misschien is dat een beetje egoïstisch, maar ik ben gewoon dankbaar dat ik hier kan staan, dat ik nog het woord kan brengen. Ook na wat enkele jaren geleden gebeurd is. Het is gewoon een zegen en ik ben in mijn preken gaan kijken. Ik heb geprobeerd mijn eerste preek te vinden. Preek is een zwaar woord. Mijn eerste boodschap. En ik dacht dat het niet zo lang geleden was. Ik heb hier een klein boekje en daar heb ik mijn eerste preken in geschreven. Toen had ik nog niet zoveel papier nodig als vandaag. En ik keek daarin en daar stond mijn eerste preek. En ik kon mijn ogen niet geloven. De eerste keer dat ik als student gesproken heb, toen ik 20 jaar oud was, was in 1957. 10 april 1957. En ik kan nog precies herinneren waar ik gesproken heb. Het was in Anderlecht. Ik was toen student en ik mocht spreken voor een kleine groep van mensen. Het was ergens in Anderlecht, midden in het veld, een omgebouwde garage. En daar heb ik mijn eerste preek gehouden. Het onderwerp was nou niet zo denderend, de haat der wereld. De wereld. 10 april 1957, dus nu praktisch 58 jaar geleden. En toen was er dankbaarheid in mijn hart. Ik dacht, hoe is het mogelijk dat de Heer mij nog wil gebruiken na zoveel jaren? Als u wilt weten wat ik toen gezegd heb, mag u rustig in kijken in het boekje, maar neem het niet mee hoor. En daarna ben ik beginnen te spreken in Turnhout en over heel België. En ik ben zo dankbaar dat ik ook daar nog mee door mag gaan. En het zal vandaag geen bijzonder gemakkelijk onderwerp zijn, maar ik moet zeggen dat ik daar zo geweldig door geboeid ben geweest, dat ik dat graag met jullie wil delen. Dus ik zou zeggen, doe je veiligheidsgordel aan en we gaan een duik nemen in de geschiedenis, een duik in de geografie, maar vooral een duik in de Bijbel. En het onderwerp is dus de terugkeer van de 10 stammen. Wat heeft dat ons nu te zeggen in de 20ste, 21ste eeuw? Ik ga beginnen met twee gedeeltes voor te lezen die ook geprojecteerd zullen worden. En het eerste gedeelte is uit 2 Petrus 1, waar het gaat over de profetische woord. 2 Petrus 1, vers 19. 2 Petrus 1. Vers 19. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus even aan herinneren wat het belang is van het profetische woord. En dat gaan we ook vandaag proberen te ontdekken. En dan een tweede gedeelte wat misschien minder bekend is, maar het is een geweldig gedeelte wat ons spreekt over iets wat er vandaag gebeurt. Iets wat er vandaag gebeurt. Elke dag. Ezechiël, hoofdstuk 37, vers 1 tot 6 eerst. Ezechiël 37, vers 1 tot 6. Het is een profetie in verband met Israël. En deze profetie heeft vooral betrekking op de tijd van het einde. De hand des Heeren kwam op mij en de Heere voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat vol was van beenderen. En hij deed me daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. En toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere, Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En dan nog enkele versen, een beetje verder, vers 15. Het woord des Heeren kwam tot mij. Mensenkind, neem een stuk hout. Schrijf daarop, voor Juda en de Israëlieten. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop, voor Jozef, het stuk van hout van Efraïm en het gehele huis Israëls dat daarbij behoort. Voeg ze dan bij elkaar tot één stuk hout, zodat ze in uw hand tot één worden. Wanneer nu uw volksgenoten u vragen, wilt gij ons niet meedelen wat gij daarmee bedoelt? En hij zeide tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ik neem het stuk hout van Jozef, dat aan Efraïm toebehoort, en van de stammen Israëls die daarbij horen, en ik voeg het bij het stuk van Juda, en ik maak ze tot één stuk hout, zodat zij in één zijn in mijn hand. Vers 21, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volken, naar wier gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar een land brengen. En ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen van Israël. Ik zie sommige mensen een beetje zo kijken van, wat gaat hij daar nu mee aan? Dit is een geweldig gedeelte. Dat spreekt hier van twee stukken hout die de profeet ziet. En die stukken hout stellen allebei een gedeelte van het volk van Israël voor. Weet iemand, het lijkt wel de zondagschool, weet u wanneer het Rijk Israël gesplitst is in tweeën? In de tijd van Salomo was het één rijk. En kort daarna is het rijk in tweeën uiteengevallen. Welke waren de twee koningen die toen regeerden? Die vijanden waren van elkaar. Jerobeam en Rehabiam. Jerobeam en Rehabiam. En Jerobeam regeerde over de 10 stammen boven de lijn Jeruzalem-Tel Aviv. Daar waren Jozef, Gad, Issachar, enzovoort, enzovoort. En beneden die lijn waren twee stammen, Juda en Benjamin. Juda, het woord Jood komt trouwens van Juda. En die twee stukken hout stellen die twee gedeeltes van dat land voor. Het gedeelte boven Jeruzalem, 10 stammen, en een gedeelte ten zuiden daarvan, Juda en Benjamin. Ik zit hier met zoveel papieren dat ik weet er gewoon geen weg mee. Sinds wanneer is Israël onafhankelijk? 1948. Dus in 1998 hebben ze het 50-jarig bestaan gevierd. Hun 50-jarig bestaan. 50 in de Bijbel, in het Oude Testament vooral, heeft een bijzondere betekenis. Dat was het cijfer voor het jubeljaar. Het jubeljaar. U zegt, ja, nu gaat dit wel helemaal moeilijk maken. Aan het begin van de Sabbat blies een van de priesters op de shofar, de ramshoorn, om de Sabbat in te leiden. Op bepaalde gelegenheden werd ook de shofar werd opgeblazen. En in het jaar 50, dus de dag na Pinksteren, maar we gaan het niet ingewikkelder maken. Pinksteren betekent, in de Fransen zeggen Pentecôte, Pent 50. Op de 50ste, in het 50ste jaar was het jubeljaar, en daar gaan we dan niet over spreken. Het was een heel bijzonder jaar en dat werd aangekondigd ook met de shofar. Dus in 1998 was Israël 50 jaar een nieuwe natie. 1948-1998. En waarom is dit zo belangrijk? Dat waren grote festiviteiten. Nu is het onderhand, geloof ik, al meer dan 60 jaar, 65 jaar dat Israël bestaat. Dat is een wonder van God. Maar er is in dat jaar iets heel bijzonders gebeurd. Namelijk, er verscheen in het meest gezaghebbende tijdschrift van Israël, de Jerusalem Post, dat is een Engelstalig blad, Jerusalem Post, er verscheen een zeer interessant artikel. En iedereen die dat las, die stond versteld. Want in dit onpartijdige blad, dat is zoiets als Le Monde, La Dernière Heure, Laatste Nieuws, De Standaard. Dat was een van de belangrijkste bladen van Israël. En nog altijd, je kunt dat ook op de computer nazien, op Google. In dat jaar, 1998, verscheen er dus een geweldig artikel en daar stond in: wij hebben de 10 verloren stammen teruggevonden. Wij hebben de 10 verloren stammen teruggevonden. Nou zegt hij, ja, maar nu gaat u al een beetje te ver. Eerst zou ik nog iets anders moeten zeggen, maar houd dit even vast. En het wonderlijke is dat dat artikel, en ook ander commentaar nog, is overgenomen door zeer belangrijke bladen in deze wereld. De Wall Street Journal, Le Monde. En nog vele andere bladen hebben dit overgenomen. Maar goed, die 10 stammen dus, zijn dus teruggevonden. En die 2 stammen in het zuiden. We gaan niet te rap in één keer. Ik ga eerst nog iets vertellen over wat er in de geschiedenis gebeurd is. Als u dat interessant vindt, hè? Als u dat goed vindt. En we gaan dat plaatsen dan in het kader van de Bijbelse profetie. En dan zullen we tot verbazingwekkende dingen komen. Er gebeurt hier iets, broeders en zusters. Of u het nu gelooft of niet, maar er gebeurt op internationaal vlak gebeuren verschrikkelijke dingen. Denk maar aan de oorlog met ISIS enzovoort. Maar ook op positief, profetisch vlak zijn we in een tijd genaderd die absoluut de eindtijd is. Want dit is nooit eerder gezien. De 10 stammen die terugkomen langzamerhand, die verstrooid zijn geweest in het verleden en die nu terugkomen naar Israël. En we gaan daar direct iets over zeggen. Ik ga wel mijn horloge in de gaten houden. Eerst eventjes ja, het volgende inleiding houden. Er zijn twee data eigenlijk die heel belangrijk zijn in de geschiedenis van Israël. Namelijk 722 voor Christus. 722 voor Christus. Ja. De 10 noordelijke stammen werden gedeporteerd naar Assyrië, wat nu Syrië is. Hè? Plus of moins. Min of meer. En de Assyriërs zijn binnengekomen. Sargon II. En ze hebben de Joden meegenomen, tenminste een groot gedeelte, naar Assyrië. En ze hebben Assyriërs naar Israël gebracht en die hebben zich dan vermengd met de Joodse bevolking. Vandaar dat de Joden en de Samaritanen elkaar niet kunnen uitstaan, want de Samaritanen, dat is geen echt puur ras meer. Dat zijn Joden vermengd met Assyriërs. In 722 gingen die stammen dus naar Assyrië. 720 voor Christus. Nou, ik ga me niet laten verleiden hier, maar toch eventjes een klein ervaringje. Ik heb het voorrecht gehad om enkele jaren geleden om mee te werken. Ik heb in totaal aan 4 opbegravingen mogen meewerken in Israël, onder leiding van universiteiten, van Tel Aviv, Haifa enzovoort. Ik werkte daar als iets oudere man al, vooral met studenten. En een van de plaatsen waar ik dus heb mogen werken is Lachish. Lachish, dat is in de streek waar de Filistijnen, dus in de streek van Gaza, hè, dat kennen we beter. Gaza was een van de steden van de Filistijnen. En daar heb ik mogen meewerken aan een opgraving. En het was een verschrikkelijke warme tijd. Het was tussen de 45 en de 50 graden. Het was ontzettend warm en daar werk je in die bloed, weet je, zonder schaduw en weet ik wat. En daar, ik zal het nooit vergeten, daar was een helling. En dat Lachish ligt helemaal op een heuvel. En daar werden allemaal gaten gemaakt en daar hebben we gegraven. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar ook pijlen gevonden heb van de Assyriërs. Pijlen van de Assyriërs. Want de Assyriërs zijn niet alleen in het noorden geweest, Samaria, maar ook naar het zuiden. Voordat ze naar het noorden gingen, zijn ze in het zuiden geweest. En het was in 702. Dat is een hele bijzondere ervaring. Als je zoiets in je handen hebt, zo'n overblijfsel van het verleden. En toen zijn de Syriërs naar het noorden gegaan en hebben ze dus het noordelijke 10 stammen hebben ze meegenomen, gedeporteerd. En dan is er een andere deportatie geweest, namelijk in 586. Dat is de deportatie naar Babylonië. Babylonië, de 2 zuidelijke stammen zijn naar Babylonië toegegaan. En die zijn daar ook een tijd gebleven. En in de tijd van Kores mochten ze teruggaan naar de Persische koning. Goed, we gaan daar even iets verder. De shofar heb ik het al over gehad. In Leviticus 25 lezen we dat bij grote gelegenheden, dan moest de priester op de shofar blazen. En dat was voor de aankondiging van de Sabbat, dat was voor de aankondiging van het jubeljaar, dat was voor de ingangname van de stad Jericho. En ook nu nog wordt de shofar geblazen in Israël op bepaalde momenten. Denk maar aan het Joodse nieuwjaar, Rosh Hashanah. Dan wordt de shofar geblazen, dat is heel indrukwekkend. En er zal een tijd komen, zegt de Bijbel ons, dat Gods shofar zal klinken, Gods bazuin. Eigenlijk vind ik dat woord bazuin niet helemaal juist vertaald, het is meer ramshoor, dat is iets anders. Dat Gods bazuin zal klinken wanneer alle mensen vergaderd zullen worden, wanneer God zal komen in de persoon van Jezus Christus, wanneer zijn rijk zal aanbreken. Goed, dit als inleiding. Ik hoop dat u er nog bent. Ja. Dan gaan we nog een klein stapje verder. En nu gaan we naar iets uitzonderlijks. Dat is, iedereen moet dat weten. We moeten weten in wat voor tijd we leven. We weten dat er oorlog is in die landen zoals Irak, Syrië enzovoort, enzovoort. ISIS, wie heeft er niet van gehoord? Ik geloof persoonlijk, en dat is een persoonlijke mening, dat zich daar de eindstrijd voorbereidt. En dat er één persoon zal zijn of een groep die de naam Antichrist zullen dragen. En ik ben daarmee bezig de laatste tijd. Ik kan me niet onttrekken aan het idee dat ergens die Antichrist vertegenwoordigd wordt door Idris, want dat is mijn kleinzoontje. Idris. En alles is zich aan het voorbereiden. En de tijd is niet ver dat Jezus zal wederkomen. Dan zit je op. Hebben ze al zo lang gezegd. Deze discipelen zeiden het ook al. Jezus zei, ik kom spoedig weer. We wachten nog altijd. En dan zullen er aardbevingen zijn, zegt de Bijbel. En er zullen hongersnoden zijn. Er zullen Matthäus 24. Er zullen valse messiassen zijn. En die zijn er ook geweest. En die zijn er nog altijd. En dan staat er ook bij dat evangelie zal predikt worden in de hele wereld. En dan zal die komen, de Messias. Weet u dat er bijna geen stammen meer zijn die het evangelie niet op een of andere manier gehoord hebben? Dat is een teken dat we werkelijk leven in de eindtijd. En dan staat er ook iets over Israël. Ik heb het in het krantje ook geschreven. De vijgen, de olijfboom, hè, ja. Zal uitbotten en de bast zal week worden. Dat is ook een van de tekenen dat Israël bijeenvergaderd zal worden en dat de Messias zal komen. Weet u dat de Messiasverwachting nog nooit zo sterk geweest is, ook onder de Joodse rabbijnen en andere geleerden. En zij geven zich een rekenschap van dat de Messias binnenkort komt. Denk aan de Joods geschriften, zoals Talmud, spreekt over de komst van de Messias. De Midrash, sorry als ik dat noem. Wilt u weten wat dat allemaal is? Nou, dan wil ik dat straks wel uitleggen. Maar om te zeggen van de bekendste Joodse geschriften, die zijn zo actueel. Er zijn velen die geloven, onder de Joden ook, dat de Messias binnenkort zal komen. Maar goed, dan gaan we even een stapje verder. Ontdekking van de 10 stammen. Ik ben blij dat Guido me eventjes wat meer tijd heeft gegeven. Kan ik het tenminste rustig ontdekken. Is het daar, moet het licht uit om het duidelijker kunnen zien? Misschien wel, hè? Nou, ik denk dat ik mijn notas wel kan lezen. Iets over de ontdekking van die gedaan is rond de jaren 60 reeds, maar die eigenlijk nu pas heel voor het voetlicht komt. Er was in 1960 al een Joodse groep mensen, een vereniging, Amishav, dat wil zeggen mijn volk keert terug. En die beweging is ook vandaag springlevend, maar er is enkele tientallen jaren geleden is er een rabbijn opgestaan en die rabbijn draagt de naam van Eliyahu Avigail. Weet je wat zo mooi is? Die naam Eliyahu, daar staat twee keer het naam God in. El, Elia, El, Elohim. En dat tweede stukje daar, dat is Ja. Zie je het? Elia. Een van de kinderen heeft ook Eli of zoiets in zijn naam. Wie was het? Ja. Ik weet niet of dat bewust is gedaan, of waarschijnlijk wel. De naam van God staat in die naam. Jezaja, aan het eind. God, Yahweh, God van het verbond. Eli, dat is de God, de schepper. We zouden allemaal die talen moeten kunnen lezen, dat is zo fantastisch mooi. Maar die man is opgestaan en die was verbaasd dat dat er iets aan de gang was met die verloren stammen, want men heeft eeuwenlang gezocht naar die 10 verloren stammen. Die zuidelijke, daar wisten we iets van. Die stammen die naar Babylon gegaan waren, die zijn teruggekomen. Benjamin en Juda. Maar van die 10 noordelijke stammen die weggegaan zijn, heeft men eigenlijk nooit meer iets gehoord. En toch zegt God in Ezechiël, ik zal ze terugbrengen naar mijn land. Ziet u die 2 stukken hout? Juda, Benjamin, Jozef, Manasse, Gad, Issachar, al die stammen. Die 2 stukken hout worden bij elkaar gebracht. En dan aan het eind dan gaat het over de komst van de Messias. En hij zegt, wanneer dat gebeurt, wanneer die stammen weer terugkomen, dan zal de tijd van het einde aangekomen zijn. En Eliahu, dat was niet een of andere zonderling, maar die man kreeg onmiddellijk veel krediet van niet alleen van religieuze mensen, maar ook van politici. En ik heb gelezen, dat zelfs Shamir was zeer geboeid. Begin en vele anderen waren geboeid door dat fenomeen. Vele universiteitsprofessoren en begonnen zich daarvoor te interesseren. Naarmate er meer nieuws kwam. Wat was er gebeurd met die 10 stammen? Waar waren ze gebleven? En wanneer zouden ze terugkomen? Want ze kunnen terugkomen. Natuurlijk niet allemaal, want ondertussen zijn ze met miljoenen. Maar een gedeelte zal wel terug kunnen komen. En dan gaat dan volgens de Bijbel en de profetie, gaat de Messias komen. En in het verleden zijn er allerlei opzoekingen gedaan. En in de 9e eeuw was er een geleerde die heette Hadani. En die had ontdekt dat er Joden waren in Ethiopië. Die waren van dat oosten van Syrië waarschijnlijk helemaal weggetrokken naar Ethiopië. En kent allemaal de Falashas. Hebt u gehoord van de Falashas? Dat zijn die Ethiopische Joden. Ik heb gelezen dat het er 60.000 zijn die enkele tientallen jaren geleden al teruggekeerd zijn naar Israël. Want ze hadden ontdekt dat ze Joodse roots, Joodse wortels hadden. En toen kwamen ze hen vertellen, luister, de Bijbel zegt dat jullie mogen terugkeren. En heb ik te hard geschreeuwd of zo? Ik
krijg extra
warmte hier. Oh, wat lief van jou. Dank je. Ik dacht dat ik zelf een groot gelicht was, maar heb ik me vergist. Krijg ik straks thuis weer. Ja, die Ethiopiërs zijn wonderlijk. We kunnen dat niet allemaal vertellen, maar die Ethiopische Joden, dat is de eerste groep Joden die naar Israël is teruggekeerd. Ik geloof dat ze 60.000 waren. En er waren van die zwarte mensen, waren Joden. En ze stonden voor het vliegtuig. Ze hadden nog nooit een vliegtuig gezien. En ze zeiden, jullie moeten daarin gaan en dan vliegen we jullie naar Israël. En weet je waar ze toen aan moesten denken? Aan een tekst uit Deuteronomium. Dat God zegt van zijn volk, ik heb je gedragen als op arendsvleugelen. En voor hen waren dit arendsvleugelen. En ze zijn gekomen uit Ethiopië, de Falashas. Er zijn verdere onderzoeken gedaan. En in de 18e eeuw was er een hele bijzondere figuur die uiteindelijk een valse messias bleek te zijn, namelijk Shavati Tzvi. Shavati is het woord Shabbat in VB. De 10 stammen bereid. Maar uiteindelijk is het grote nieuws gekomen met het artikel in de Jerusalem Post. Als u het nummer wilt hebben, dan kunt u het opzoeken op Google. Het is in 1998 is het al verschenen, maar ik denk dat 7 keer nog te zoeken is. 900.384. En dat is overgenomen door heel veel andere bladen. En dus niet alleen maar mensen die ergens geïnteresseerd waren voor alles wat er met de Joden gebeurt. Ik word er zelf helemaal stil van. Toen ik voor het eerst hiermee bezig ging houden, was ik zo diep geroerd. Ik dacht van, Heer, wat doet u vandaag? U bent bezig uw komst voor te bereiden. En wij zitten hier neer en wij hebben het moeilijk en we zijn ziek. En dat. Natuurlijk, dat is allemaal heel erg, maar is dat het enige waar we nog mee bezig zijn? Hoe is het met de kerk gesteld? Ik kan het niet zeggen om het nu reeds te zeggen, maar over enkele ogenblikken ga ik een paar namen noemen van stammen in de streek waar nu Assyrië is en Afghanistan en Pakistan enzovoort. Die hebben hele vreemde gewoontes bewaard. Er zijn groepen Joden teruggevonden in China die nog altijd naar de synagoge gaan. Er zijn Joden in Afghanistan, in Pakistan, in India, die hun kindjes nog altijd besnijden op de achtste dag. Dat was een Joods gebruik. Ze smeren nog altijd bloed aan de deurdorpels van hun huis, zoals in de tijd van de uittocht. Al deze Joodse gebruiken hebben ze bewaard. En weet u waar ik... Toen ben ik heel stil geworden. Toen dacht ik, wat zal er over zijn van onze kerk over 50 jaar? Deze mensen hebben niet alleen hun gewoontes, maar hun geloof bewaard en aan hun kinderen doorgegeven over een periode van 2700 jaar. 2700 jaar. Het is fantastisch als je kinderen ook de weg van het evangelie gaan. Maar het is niet altijd zo, helaas. En dat weet u ook net zo goed als ik. En daarom waren we zo bijzonder blij. Twee weken geleden meen ik dat een van onze kleindochters, Roxanne, is gedoopt met een jongen die ze een jaar geleden heeft leren kennen. En die door haar persoonlijk getuigenis tot Jezus is gekomen. Gezin van onze Carla, 4 kinderen. Allemaal zeer geëngageerd, ook op dit moment ook allemaal op de universiteit. En Roxanne is ook nu voorzitter geworden van Ichtus Groep in Hasselt. Dat doet goed, daar ben je blij om, dat je kleinkinderen ook voorgaan. Maar goed, ik ga nog een 10 minuutjes spreken en dan rond ik het af en de rest laat ik voor de volgende keer. We gaan nu even naar nummer 6. Ja. Dit hebben we al gehad, dit twee jaartallen. En die 10 stammen, en dat is allemaal het werk van Avigail enzovoort. En ook vele anderen. Ja, goed als Freddy, want ik krijg het een beetje koud. die 10 stammen zijn dus overal teruggevonden. En eigenlijk zou ik een tekst moeten lezen uit het boek Koningen. En ik ga dat dan ook doen. 2 Koningen, hoofdstuk 18, vers 9 tot 12. Luistert u maar goed. Dat gaat over die uittocht van die 10 stammen. 2 Koningen, 18, vers 9. En het 4e jaar van koning Hiskia, dat is het 7e jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, trok Salmanazar, de koning van Assur, op tegen Samaria en sloeg het beleg ervoor. Men nam het in na verloop van 3 jaar. In het 6e jaar van Hiskia, dat is het 9e jaar van Hosea, de koning van Israël, werd Samaria ingenomen. De koning van Assur, en nu opletten, de koning van Assur voerde Israël in ballingschap naar Assur, Syrië. En bracht hen naar Galach, Gabor, de rivier Gozan en de steden der Meden ten oosten van Babylonië, omdat zij niet hadden geluisterd naar de Heer hun God, maar zijn verbond hadden overtreden, al wat hij aan Mozes de knecht des Heeren had geboden. Ze hadden er niet naar geluisterd en het niet gedaan. Even iets over die, over die namen.
Dat is nummer 8. Ja. Daar staat het.
Men heeft opzoeking gedaan. En vooral die rabbijnen met een hele equipe. En ze weten nu waar die drie steden gelegen hebben. Galach, Chabor en Gozan. Ik heb het opgezocht. Dat Galach heet nu Harad. En Chabor heette vroeger ook wel Passabor. En dat is de moderne stad, zoek het maar naar, Peshawar. Dus die plaatsen waren bekend in het Oude Testament en ook nu, maar onder een andere naam. En dan Gozan heeft te maken met een rivier die de naam droeg van, draagt nu nog Rot Gazan. Dus die 10 stammen zijn weggevoerd daar naar het oosten. Ik ga even een kaart tonen. Ik ga me echt aan de tijd houden, hoor. Want ik wil ook niet dat veel, maar het is zo boeiend en het is zo nodig dat we dit weten, wat er gaande is, niet alleen op politiek vlak, maar ook op andere gebieden, dat we moeten bereid zijn om dat onder ogen te zien hoe wij daarin leven in dat kader. Even een kaartje. Ja, het is hoop ik een beetje te zien. Ik had hier een... Oh ja, ik heb hem hier. Ik weet dat je dat niet meer mag gebruiken, maar allee, ik ben toch... Ik doe het dan toch maar. Het schijnt nogal gevaarlijk te zijn. Hier zijn ze heen getrokken. Ik noem ze alleen op. Er is een hele groep en die heten de Pataan. Dat zijn de mensen waarvan sprake is nu. En ze denken dat ze met miljoenen zijn. Allemaal afstammelingen van dat 10-stammenrijk. Met miljoenen. Je hebt hier in Kashmir is ook een hele groep Joden. En dan hier de Shwing Min in China. In India heb je ook hele groepen teruggevonden. En dan heb je de Karen nog wat zuidelijker. Maar het meest spectaculaire is Japan. Heb je het gelezen in het blaadje? Het woord Mikado, dat is een Frans, Japans woord. Daar zit het woord Katgat in. Gat was een van de stammen van Israël. En het is bewezen door, ook kan men dit genetisch onderzoeken, en dat is ook gedaan, dat al die stammen, die komen terug, dat zijn Joden, want het Joodse ras heeft een speciale genetiek, ik weet niet hoe het moet noemen. Heel wonderlijk. Japan was waarschijnlijk oorspronkelijk alleen bewoond door Joden. Ik kan het dat bijna niet meer voorstellen. Er zijn gebruiken nu nog aan de gang. Ook in Japan, die heen wijzen naar een Joodse oorsprong. Zelfs de bouw van een tempel daar heeft helemaal de vorm van de tempel van Jeruzalem. Daar word je even stil van. De bedoeling is nu dat ik misschien nog 1 of 2 stammen neem. En dan ga ik de rest voor de volgende keer laten. Maar nogmaals... Beste mensen, broeders en zusters, er zijn een aantal gebruiken die overgeleverd zijn van eeuw op eeuw, van geslacht op geslacht en die ze bewaard hebben. Het feit dat ze hun kinderen op de 8e dag besneden, het feit dat ze naar de synagoge gingen, het feit dat ze andere gewoontes aanhielden, is een duidelijk aanwijzing dat het moet gaan om deze Joden. En dan, nogmaals, dan stel ik me heel eenvoudig de vraag, maar hoe zal het zijn met onze christelijke kerk over 100 jaar? Zal er nog een christelijke kerk zijn? Wat hebben wij fout gedaan? Wat doen wij fout en wat zij goed gedaan hebben? Zij hebben, en ik moest eraan denken toen ik een foto van de klaagmuur op televisie. Daar staat zo'n Joodse man voor de klaagmuur en die heeft naast zich zo'n heel klein jongetje met zo'n keppeltje op. Bij de Joden doen ze alles samen. Er zijn Joodse scholen. Die kinderen krijgen onderwijs. Wat dat betreft kunnen we veel leren van de Joden. En zelfs van de moslims. Want ze hebben een moslimscholen. En wij gooien er maar een beetje met onze pet naar. En we sturen onze kinderen naar de zondagsschool als ons dat uitkomt. Of we komen zelf een keer naar de kerk. Als we ons echt goed voelen. Zo ging dat niet, die opvoeding daar bij de Joden. En nog niet. Dat werd ingeprent. Dat ging over van vader op zoon. En die zoon gaf dat weer over aan zijn zoon. En zo ging dat door. En zo zijn die groepen blijven bestaan. En ik heb niet het totaal aantal bewoners van die verschillende landen genoemd. Maar men schat dat aantal Joden wat nu nog leeft daar in die contreien wel tussen de 20 en de 30 miljoen is. Nu is er één probleem. Als al die Joden zouden moeten terugkeren naar Israël, dan was er geen plaats voor iedereen. Maar er komen er wel terug. En ik ga eventjes een paar noemen. Dat is dia nummer 8. De Patanen. Zo heet ze. En daar wordt van gesproken in die 2 Koningen 18. Dat is net die tekst die we gezien hebben. Die wonen in Afghanistan, in Pakistan. En die mensen zijn niet blijven wonen, maar die zijn opgeschoven. Hele groepen zijn naar China gegaan, naar Kashmir. Over heel Azië hebben ze zich verspreid, zelfs tot in India. Dan heb je een andere groep, dat is de Xinlong. En die zijn verhuisd naar China, Bangladesh, Burma. Wil ik toch nog even een tekst lezen. Het is zo boeiend. En het wordt zeker gesproken hier van China. In Jesaja hoofdstuk 49 lezen we in vers 11 het volgende. Al aan de wegen zullen zij weiden, op kale heuvels zal hun weide zijn. Ze zullen hongeren nog dorsten, woestijngloed nog zonnesteek zal hen treffen. Want hun ontfermen zal hen leiden en hen voeren aan waterbronnen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn heerbanen zullen verhoogd worden. Zie ze komen uit de verte, uit het noorden en het westen. Overal komen ze vandaan. Ze komen zelfs uit Sinim. Sinim is China. Jubelt gij hemelen en juich. Aarde, breek uit in gejubel. Gij bergen, want de Heer heeft zijn volk getroost en zich over zijn ellendigen ontfermt. En ga maar verder. Het gaat over de terugkeer van het volk Israël. Sinim, China. We dachten altijd dat er helemaal geen godsdienstleven was in China. Nu ontdekken ze dat er zijn ruïnes gevonden van christelijke kerken. Het is allemaal uitgeroeid geweest. De Patanen, de Ben-Israëlen, Bnei-Israël, de zonen van Israël. Ze dragen een baard, ze hebben hun papillotten. Ze hebben die mezuzas aan hun deurposten. Ze vieren de Sabbat. Het zijn echt allemaal afstand van de Joden. En dan, voordat ik het vergeet. Het zit wel allemaal op een rij, maar het is zo boeiend en zo ook ergens ingewikkeld dat het is moeilijk om dat dikwijls onder woorden te brengen. Neem nou bijvoorbeeld de mensen die naar India gegaan zijn, via alle omwegen. Dat ging niet met 2 of 3 tegelijk. Er waren hele volkstammen. Al die Joodse groepen, ze zijn naar de dingen gegaan. Naar India. En ze hebben ook een naam. De Karens. En die rabbijn is daar op zoek gegaan naar die Joodse stammen. En hij kwam daaruit. En bij bepaalde volkeren die bepaalde gewoontes hadden, die mensen daar in China, in India maar vreemd vonden. En dat waren de afstammelingen, heeft hij ontdekt, van Manasse. Weet u het? Kent al die stammen toch uit uw hoofd, hè? Als het niet zo is, moet je het maar een keer doen, hoor. Al die Joodse stammen uit je hoofd leren. Manasse. En wat is er nu gebeurd? En dat is misschien een jaar geleden gebeurd. Er zijn 300 studenten uit India gekomen naar Israël. En die mogen studeren aan de Universiteit van Jeruzalem. 300 studenten en ze zijn Joden. En dat is boeiend. Als je dan ziet, al die professoren met hen spreken. Maar jullie zijn ook van ons volk. We hebben jullie duizenden jaren gemist. Duizenden jaren gemist. En nu ga ik nog één illustratie gebruiken. En dat is werkelijk waar. En dit is gebeurd, meen ik, zou het moeten nazien, in Kashmir. Dat daar, daar was een zendeling, Adiram Judson. Verschillende hebben misschien wel eens van hem gehoord. Judson. En die man kwam daar, kan ook in India geweest zijn, die kwam daar bij een stam en die vond dat die van die eigenaardige gewoontes nog hadden. En ze kwamen naar hem toe en ze zagen voor het eerst een blanke man. En weet je wat ze tegen die zendeling gezegd hebben? Meneer, wij wachten al eeuwen op jou. Op jullie. Want we weten dat jullie een boek hebben. Een boek hebben. Waarin gesproken wordt over onze God. Dus de Torah. Of zelfs meer dan dat. En die mensen stonden zo zelfs open voor het evangelie. Dat heeft het evangelie. Maar wij hebben eeuwen op jou gewacht. Eeuwen op jou gewacht. Waarom zijn je zo laat gekomen? We weten dat jij een boodschap hebt. Van blijdschap, van vrede, van vernieuwing. Zouden we niet beschaamd moeten zijn? Dat staat ook in dat bekende boek van de eeuwigheid in hun hart. De eeuwigheid in hun hart. Laten we niet onzin vertellen en zeggen dat niemand niets weet over God. Want de eeuwigheid ligt in ons hart. En we hebben ook een boek waaruit mogen lezen. Ik voelde me zo beschaamd toen ik dat las over die zendeling. Dat de mensen van andere continenten moeten schreeuwen opdat wij eindelijk eens keer uit onze luie voor thuis komen. Voelt u het van binnen? Doet pijn. Doet pijn. Waarom hebben we niet langer al eerder het evangelie aan hen gebracht? Ik ga er hiermee stoppen. Misschien een beetje als een kaarsje dat zo uitgaat, maar ik de volgende keer nog iets vertellen over die andere groepen. Niet alleen de Patanen, maar ook de Xinglong en al die anderen. En ook over Japan. Over de hele wereld zitten ze. En ze komen terug. Ze komen terug uit al die streken. En dan komen de twee stukken hout bij elkaar. Ziet u het? De twee stukken komen bij elkaar. En dan komt de Messias. Eerder niet. Leven we in de eindtijd? Ik geloof het wel. Laten we ons leven daar dan ook op richten. Dat Jezus als Messias binnenkort zal komen. Ik gooi het zomaar in uw midden. En u zoekt het zelf maar verder uit wat u daarmee gaat doen. Misschien gaat u zelf daar opzoekingen doen. Hebt u vragen? Ik ben graag bereid om jullie te helpen. God zegene jullie. En sorry dat het misschien iets langer is geworden dan de bedoeling was. Daarom ben ik zo dankbaar aan Guido dat hij mij iets meer tijd heeft gegeven. Dankjewel.